Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 20 en daarvan het eerste vers, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekt, de God van vader Jacob beuren u in hun hoog vertrek. Hij doet in gunstrijk welbehagen uit Sion's tempelzalen om u te helpen en te schragen zijn zegen nederdalen. Wij noemden u het eerste van Psalm 20. Luisteren we met eerbied naar twee schriftlezingen uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Allereerst Romeinen 9, de versen 6 tot en met 13, wat ook de tekst voor de prediking is. En Spreuken 1, vers 20 tot en met 26. Daarna doen we belijdenis met de 12 artikelen en zingen het tweede vers van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd gij wel, zalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Wij zingen deze psalm na het lezen van Romeinen 9, vers 6 tot en met 13 en Spreuken 1, vers 20 tot 26 en de 12 artikelen.
Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Noch omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis: Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Vervolgens Spreuken 1 vers 20 tot en met 26. De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Zij verheft haar stem op de straten. Zij roept in het voorste der woelingen. Aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen in de stad. Gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen? En de spotters voor zich de spotternij begeren? En de zotte wetenschap haten? Keer u tot mijn bestraffing. Zie, ik zal mijn geest ulieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Dewijl ik geroepen heb en gij lieden geweigerd hebt, mijn hand uitgestrekt hebt en er niemand was die opmerkte, en hebt al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild, zo zal ik ook in ulieden verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vreze komt. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebben wij het samen gezongen. Welzalig dien gij hebt verkoren. die ge uit al het aards gedruis doet naderen. Dat is uw werk, Heere. Doet naderen en uw heilstem horen. Zoals we dat lezen in Gods woord en al de zondaars en de tollenaars naderden tot hem, om hem te horen. En dat gij toen die gelijkenissen ging uitspreken over het verloren schaap en de verloren penning en de verloren zoon. En wat is dat toch een rijke boodschap dat gij predikt en laat prediken aan verloren zondaren. En dat gij ze doet naderen. En Heere, wij smeken het u of gij dat ook vanmiddag wil doen. Ook wanneer wij het gaan hebben over uw vrijmacht. En dat u niemand iets verplicht bent. Maar dat u nochtans uit genade arme verloren zondaren trekt. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat u dat doet als de roepende God. En dat door middel van de prediking, dat dwaze middel, waar de wereld mee spot en waar de godsdienst misschien haar schouders over ophaalt. Maar hen die door u zalig gemaakt worden, wordt het een kracht Gods tot zaligheid. Omdat het uw profetische bediening is, Heere Jezus. Omdat u er zelf achter staat. U hebt zelf uw knechten uitgezonden in deze wereld. Predik het evangelie aan alle creaturen. En Heere, de vrucht is voor u en van u. Maar het zaaien, dat is de opdracht van al uw knechten. En wij bidden u of gij toch ook dat eenvoudige werk in het midden van onze gemeente voort wilt laten gaan. En dat we het ook mogen zien dat gij u ervan bedient. En zo mogen we dan uw naam ook hartelijk dank zeggen dat we elkaar weer mogen ontmoeten in uw bedehuis. En dat ook misschien wel geluisterd wordt op grote afstand. Maar Heere, het is voor u niet te groot om in het hart te grijpen. U bent een wonderdoend God en u werkt altijd op uw eer aan. En daarom bidden we van u, geef toch dat we deze middag ook die bijzondere eigenschap van u, namelijk uw vrijmacht, mogen eren en mogen prijzen. Dat wij ons er niet aan zullen ergeren, aan zullen stoten. Dat doen wij van nature, omdat wij graag de dingen in onze hand hebben. Wij willen graag zelf koning zijn en regeren over ons leven. Maar Heere, wilt gij leren de teugels uit handen te geven. En ons doen verstaan wat het woord ook zegt. En laat u leiden. Ja Heere, dat is een werk van de Heilige Geest. Als hij in onze harten, ons hart verbreekt, onze wil ombuigt. En dat dien die niet wil, daadwerkelijk gaat willen. Dien die niet geloven kan, metterdaad gaat geloven. En dien die zich niet bekeren kan, metterdaad zich zal bekeren. Door de kracht van de Heilige Geest. En wij smeken u, of gij dat voor het eerst of bij vernieuwing wil doen. En wij bidden u, of gij in het bijzonder aan hem willen gedenken. Die niet meer onder de genade middelen wensen te komen. Velen zijn er dat in ons vaderland, die er wel bij opgevoed zijn, die wel gedoopt zijn, maar die niet meer onder uw woord willen komen. En zich misschien wel inbeelden dat het straks allemaal meevalt. Maar Heere, wat zal dat eeuwig tegenvallen? En wij bidden u voor hen. Maar wij die nog onder de genade middelen zijn, oh dat wij toch niet zullen zijn als die mensen, zoals die Heer Jezus dat ook predikt tegen Capernaum en Gorazin. Vele wonderen zijn er geschied, vele preken zijn er gehouden, maar dat het ons toch verdraaglijker zal zijn in de dag, dat het Sodom en Gomorra verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan ons, o Heere. omdat u zoveel arbeid hebt besteed aan onze ziel. En we bidden u voor de onbekeerden in ons midden. Wilt u hen te sterk zijn. En we dragen ook de bekommerde zielen aan u op. Heere, wilt gij toch doorbrekend licht geven. Leer ons toch uw recht toe te vallen. Om met de Canaanese vrouw. Toch dat waarachtige geloof, dat geschonken geloof te mogen beoefenen. Ja, Heere, het is niet voor mij, maar toch. U deelt nog uit van die kruimels die vallen van de tafel van u. Van dat brood des levens. En gedenk uw volk en kinderen dat zij gevoed mogen worden in uw huis. Daartoe gaan ze toch ook op naar uw huis. Op gesterkt, gevoed, onderwezen en vermaand te worden. Heren, wij bidden u voor al uw gane getrouwe dienstknechten, zendelingen en evangelisten. Wilt gij toch uw voetstappen zetten met de prediking van het evangelie. Ver en dichtbij, hier vlakbij aan huis in Gent, onder de Joden. Heren, dat gij toch triomfeert. U bent toch de ruiter op het witte paard. Wilt gij uw pijlen nog afschieten, o Heren. Zodat uw kerk geplant zal worden zoals eens Daniël dat zag. En toen die steen van de berg afrolde en dat grote beeld verpletterde. En dat die berg de gehele aarde in beslag nam. Zo zal toch ook straks de kennis des Heren de aarde bedekken. Zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En Heren, wij bidden u. Geef toch dat wij echt een Maranatha-gemeente mochten worden. En dat er een uitzien mag zijn naar uw wederkomst. Als u straks triomferend op de wolken des hemels zult komen op uw wagen. En dat gij uw volk en kinderen thuis zult halen. En dat gij zult oordelen de levenden en de doden. U regeert, Heere. U bent de hoogste majesteit. En wij bidden u daarom of gij ook wilt gedenken aan hen die over ons gesteld zijn. Ze zijn middelen in uw hand om orde te scheppen in onze samenleving. En onze samenleving te regeren en zegen hun werk. En geef dat ze het mogen doen in afhankelijkheid van u. Heren, wij bidden u voor allen die bijzondere noden hebben in het midden der gemeente. Wilt gij sterken hen die psychisch zwak zijn, die veel lichamelijke kwalen hebben, die veel spanningen en moeite en verdriet hebben, die eenzaam zijn. O Heere, wees gij toch de grote herder van onze gemeente, maar ook van alle gemeenten die ons lief zijn, onze kerken, maar ook de kerken daarbuiten. Sta toch over ons op, o Heere, en ontfermt u zich over ons en onze kleinkinderen en onze kinderen. Heere, gedenk ons dan en help ons ook in de bediening van uw woord. En dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij van Psalm 50, de versen 3 en 6. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Psalm 50, vers 3. De hemelen zijn getuigen van zijn recht, want God is zelf de rechter die het beslecht. En het zesde, roep in de nood tot mij, uw God en Heer, dan help ik u en gij geeft Gode de eer. Wij noemden u 3 en 6 van Psalm 50, de Heere zegene u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking van Gods vrije gunst. Gods vrije keuze. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen wordt de eer toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Ja, gemeente, misschien hebt u zich er ook wel eens een keer aan geërgerd. Dat u dacht van die. Waarom wordt die nou in het hart gegrepen? En ik, terwijl ik al jaren onder het woord mij bevind. Ik heb nog niks en ik voel nog niks. En die, hij komt nog maar net in de kerk. En zou dat dan allemaal wel echt waar zijn? Ja, zo doet God dat soms, niet altijd. Je kunt er geen regel van maken hoe God het doet. Dat zal God ook nooit toelaten, gemeente. Maar Paulus die schrijft aan de Korintiërs, en ik lees het u voor, in 1 Korinthe 1, vanaf vers 26, daar zegt hij, want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Dus het waren niet direct de intellectuelen van Korinthe die zich gevoegd hadden bij de gemeente. Er waren er wel een paar. Dan zou je zeggen van, nou, het is zeker alleen maar voor domme mensen. Maar het waren er niet veel. En ook niet vele machtigen. Dus een burgemeester bijvoorbeeld, jongens en meisjes. Iemand die veel invloed heeft. Ja, dat zou toch wat zijn. Als God minister-president Rutte krachtdadig in zijn hart zou grijpen, mag je best om bidden hoor. Die man die heeft invloed. En toch doet de Heere dat niet. Staat hier niet vele machtigen. Niet vele edelen. Edelen, dat zijn mensen die van hoge kom af zijn. Zou toch mooi zijn, iemand die van adel is. En dat is in het verleden gerust gebeurd. Maar het zijn er niet veel. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Voor het woord uitverkoren staat hier in de grondtekst eigenlijk ook weer dat eruit geroepen. Het dwaze Gods. Nee, dat wil niet zeggen dat het hier gaat om mensen die per definitie zwak begaafd zijn, dom zijn, die misschien ergens inlopen. Dat je zegt, nou ja, die kun je nog wat op hun mouw spelden. Maar in de ogen van de wereld. De baas. En dat is toch zo. Misschien studeert jij wel op de universiteit. En dat je zegt, ja, dat is zo, dominee. Want als ik het probeer uit te leggen, dan zie ik eigenlijk al een groot vraagteken bij mijn gesprekspartner verschijnen. En dan zeggen ze het uit fatsoen niet, maar ze denken het wel. Ze denken van, hoe kun je toch zo eenvoudig en dom zijn, dat je nog gelooft dat God in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen heeft, om maar eens wat te noemen. Maar God heeft de dwaze der wereld uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft hij uitverkoren, opdat hij de sterke zou beschamen. Dat beschamen, dat betekent eigenlijk uiteindelijk. Uiteindelijk zullen die mensen een keer toe moeten geven. U hebt het bij het goede eind. En dat zal zeker in de dag der dagen zo zijn. Het onedele der wereld, het verachten heeft God uitverkoren. Hetgeen niets is. Opdat hetgeen iets is, te niet zou maken. Daar kunnen wij niet tegen, gemeen. Wij willen iets zijn, ik ook hoor. En toch doet de Heere dat niet. Waarom niet? Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar die roemen in de Heere alleen. Dat is eigenlijk dat vrijmachtige welbehagen van God. Ik hoop toch, gemeente, dat we door het woord en door de geest ervoor ingewonnen mogen worden. Als wij luisteren naar Gods verkiezing, gerealiseerd door Gods belofte. Want dat laat Paulus nu in het stukje zien dat we gaan behandelen, dat hij die verkiezing realiseert door middel van de belofte. Twee gedachten. Allereerst staan we stil bij Gods trouw. Dat is heel kort. Dat is alleen vers 6a. En dan vervolgens Gods genade, 6b tot en met vers 13. Dus Gods verkiezing gerealiseerd door Gods belofte, Gods trouw en Gods genade. Even nog een keer het verband, gemeente. Waarom gaat Paulus nu zoveel aandacht besteden aan Gods vrijmacht? Dat er een verkiezing en een verwerping is. Waarom doet hij dat? Omdat de toenmalige christenen en Paulus zelf ook op een heel duidelijk probleem stuiten. Welk probleem? Dat is de tijdelijke verwerping van Gods uitverkoren volk Israël. Dat snappen ze eigenlijk niet. Daar lopen ze mee vast. Dat volk dat God vroeger heeft uitverkoren, dat schijnt nu verworpen te zijn, omdat ze Christus verworpen heeft. Dat is het verband. En daar gaat Paulus op in, op dat probleem. En hij heeft een zeer emotioneel begin gemaakt aan Romeinen 9. Dat hebben we vorige week gehoord. Dat hij er zelf ook ontzettend onder lijdt. Niet alleen omdat het zijn familie is. Want dat is ook goed, gemeente. Als je merkt van, die broer van mij, die zus van mij, die heeft dezelfde opvoeding gehad. En er is geen goed garen mee te spelen. Als het gaat om de bekering en het geloof, ik kan er gewoon geen gesprek mee voeren, dominee. En dat gebeurt helaas. Maar Paulus lijkt vooral om het feit dat zij zoveel voorrechten verachten. Vertrappen. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Kijk, en nou lijkt het net alsof Israël op een zijspoor is gezet. Kijk, en daar gaat hij nu verder op in vers 6. Als hij dan zegt, doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen. Nee, dat is niet zo. En wat wil dat hier zeggen? We gaan het even spellen. Doch ik zeg dit niet alsof het woord God staat hier. Het woord God, daar wordt mee bedoeld de beloften die de Heere aan Abraham, Isaac en Jacob heeft gegeven. En dan staat er het woordje uitgevallen. Dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar als beeld. Want dat betekent het Griekse woord wel. Als opeens de stroom uitvalt, gemeente, dan poffen alle lichten uit en dan doet de geluidsinstallatie het niet meer. Nou, dat betekent het woordje uitvallen. Ik zeg dit niet alsof het woord van God, de beloften die de Heere aangaande Israël heeft uitgesproken, opeens is uitgevallen. Alsof dat woord opeens geen kracht meer heeft. Nee, gemeente, zo is het niet. Dat woord, dat blijft overeind staan. Dat is Gods onfeilbare belofte. En hij gaat door middel van die belofte ook daadwerkelijk Gods verkiezend welbehagen blijvend realiseren. Ook in het leven van het volk Israël. In Romeinen 3 vers 3 staat het. Wat is dat? Is het zo dat hun ongelovigheid Gods geloof uitschakelt? Ik zeg het even met mijn eigen woorden, opdat u het begrijpt. Kan dat? Kan uw ongeloof Gods woord uitschakelen? Kan mijn ongeloof ervoor zorgen dat het woord van God geen kracht meer doet. Als wij daar ja op zouden zeggen, dan zouden wij zeggen, dan zou het ongeloof dus God kunnen verslaan. Dan zou het ongeloof God overwinnen. Maar zo is het niet, gemeente. God is onoverwinnelijk. En daarom zal hij ondanks het ongeloof toch getrouw zijn aan zijn woord. En zal hij op zijn tijd toch dat woord weer kracht laten doen. Ook onder het volk Israël. Altijd heeft hij de zijnen onder dat volk gehouden. Ook in de dagen van Paulus. Paulus was er zelf een bewijs van. Paulus was immers zelf ook een Jood. En telkens kwamen er gelukkig ook in die dagen weer Joden tot bekering en tot geloof. Maar de grote massa had de Christus verworpen. Ik herhaal nog een keer de tekst. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Gelukkig niet. Dat is ook voor vandaag nog een bemoediging. Dat is misschien voor u, voor jou wel een bemoediging die zegt, o dominee, de grendels van mijn hart worden zo gesloten door het ongeloof. En ik weet ze niet te verbreken. En de preken ketsen erop af. Zou dat nog gerealiseerd kunnen worden in mijn leven? O, dat ongeloof, het is inderdaad een ontzaglijke kracht. Het is God beledigend om hem verdacht te maken. Maar God is sterker dan uw ongeloof. God is ook sterker dan het ongeloof van de Joden. En hoe realiseert de Heer dan zijn verkiezend welbehagen? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, Gods genade. En dan gaan we met u lezen de teksten die aan de beurt zijn. We zijn gekomen bij 6b, want er staat, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Een bekende uitspraak voor ons, die wij wel eens gebruiken om aan te geven dat niet iedereen in de gemeente een echt kind van God zijn. Niet allen zijn Israël die Israël genaamd worden. Maar hoe bedoelt Paulus dit? Paulus die wil hiermee het automatisme afsnijden. Dat leefde heel sterk onder de Joden. Dat werd ook nauwkeurig nagegaan. Of je wel een echte Israëliet was. En wanneer was een Jood een echte Jood? Wanneer het kind uit een Israëlitische moeder kwam. De vader mocht dan wel een heiden zijn, dat mocht, maar als die moeder maar een Jodin was. En dan was je een Jood. En dan was je min of meer gewaarborgd dat je een zoon van God, een dochter van God was. Dat je bij het verbondsvolk hoorde. Daar moest het wel heel ver gaan, wilde je buiten geworpen worden. En dat automatisme, dat leefde heel sterk onder de Israëlieten. Kijk, en dat snijdt hier Paulus af. Het is niet al Israël wat uit Israël is. Wat uit een Israëliet voortkomt. Dat automatisme. Er zijn tweeërlei Israëlieten. Er zijn Israëlieten die het puur in naam zijn. Uitwendig. Maar er zijn ook Israëlieten net als Nathanael. Waarvan de Heere Jezus zegt, waarlijk een Israëliet, in de welke geen bedrog is. Zo zijn er ook tweeërlei kinderen des verbonds, gemeente. Wij zijn allen kinderen des verbonds, zoals we hier zitten. En acht dat niet klein. We hebben daar ook een teken van, dat is de Heilige Doop. Waarmee de Heere zijn belofte heeft verbonden, maar er zijn tweeërlei kinderen des verbonds. Er zijn kinderen zonder kinderhart. En er zijn kinderen met een echte nieuw hart. Dat zijn de echte kinderen des verbonds. En wanneer wij dan rekenen, en dat moeten we eigenlijk niet doen, maar dat gebeurde in de dagen van Paulus wel. En Paulus die kwam tot de conclusie maar dat er maar heel weinig echte Israëlieten waren. Zoals de Heer Jezus dat bedoelt. Waarlijk een Israëliet in de welke geen bedrog is. En dat blijkt ook wel in de dagen toen de Heer Jezus geboren werd, hoe weinig mensen echt leefden uit de belofte. Want dat is het kenmerk van het ware geloofsleven, gemeente. Die leven uit de toezegging Gods, die leven uit de belofte. De belofte Gods is voor hen als het ware een vuurtoren. Ik heb dat zelf een keer meegemaakt als jongetje, dat ik aan het vissen was. Ik heb dat beeld wel eens eerder gebruikt op het IJsselmeer. En toen werden wij overvallen door een hele dichte mist. En we zagen echt geen hand voor ogen. En we hadden nog weinig benzine in onze buitenboordmotor. En we zaten midden op het IJsselmeer. Ja, we moesten toch echt wel goed de koers weten. En toen opeens, toen hoorden wij dwars door de dichte mist heen het geluid van de vuurtoren. En we zeiden tegen elkaar, daar moeten we op af. Al zien we geen hand voor ogen. Maar dat geluid, dat belooft dat daar de haven is. Kijk, en dat is ook een kenmerk van het ware geloof, geliefden. Daar is verwachting gewekt in de ziel. En die zeggen, ik moet daarop afgaan. Niet op wat ik altijd meemaak en mijn omstandigheden. De dichte mist waar ik in terechtgekomen ben, Heere. Maar geef mij toch het geloof in uw belofte. Omdat ik daarop afkoers. Kijk, en daar gaat het hier over. En er waren maar heel weinigen. In de dagen dat Johannes de Doper preekte en de Heer Jezus gekomen was, die de verlossing in Jeruzalem verwachtte. Simeon, Anna, en zij sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Lucas 2, vers 38. Dan gaan we naar vers 7. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Weer een automatisme wordt hier afgesneden. Namelijk dat je van Abraham afstamt. Zeker, de Heer had Abraham persoonlijk geroepen uit Ur der Galdeën. En hij is een vader geworden van vele volken. En hij wordt ook de vader der geloven genoemd. Maar dat wil niet zeggen dat Abraham als vader gelovige kinderen voortbrengt. Daar moet je altijd voor oppassen. Dat een dominee gelovige kinderen zou voort kunnen brengen. Of een godzalige ouderling of een kind van God, een moeder in Israël, dan zullen die kinderen misschien ook wel de Heere vrezen. Absoluut niet, want hun kinderen worden in zonde ontvangen en geboren en zijn voorwerpen van God storen. Ismaël bijvoorbeeld was toch een echt wettig kind van Abraham, en toch was hij niet het kind der belofte. Maar Isaac, daar staat ook in vers 7, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat was het kind van Gods keuze. Abraham had het wel geprobeerd. Abraham die had gezegd tegen de Heere, och dat Ismaël voor uw aangezicht leven. Maar Gods keuze was anders. Hij snijdt hiermee dus het automatisme af. En daar werd in die tijd wat over afgediscussieerd. En vandaag aan de dag nog, als je een moslim tegenkomt en je raakt met hem in gesprek, dan zegt hij ook, ja, maar ik stam ook af van Abraham, dat is onze vader. En daar hebben ze nog gelijk in ook, want hij is ook de vader van de Arabieren. En de Joden die discussieerden al met de Heer Jezus, wij zijn Abrahams zaad. Maar de Heer Jezus zegt, weet je wel dat God uit deze stenen Abrahams kinderen kan verwekken? Jullie zijn uit de vader de leugenen. Als je werkelijk een kind van Abraham zou zijn, dan zou je in mij geloven. Dan zou je de werken van Abraham doen. En dan voel je wel dat het geen automatisme is, gemeente, als je van Abraham afstamt, kind der beloften is. Daar gaat het om. En dat zijn de uitverkorenen. En daarom komt de vraag naar boven: hoe kun je dat dan zien? Hoe kun je dat dan merken? Wie dan echt een kind van de belofte is? En dan gaat Paulus in de versen 9 tot en met 13 twee voorbeelden noemen die echt een kind van de belofte zijn. Het eerste voorbeeld, dat is Isaac. En het tweede voorbeeld, dat is Jacob. En let er goed op, gemeente, wat Paulus daarmee bedoelt om deze twee voorbeelden naar voren te schuiven. Hij wil namelijk alles van de mens afsnijden. En dat is voor ons mensen pijnlijk. Zeker voor ons degelijke mensen. Die het allemaal zo goed menen. Maar toch voor een zondaar die zegt: oh dominee, ik ben zo schijnheilig. Ik zit hier wel als een rechtzinnige man. En als een degelijke nette vrouw. Maar ik ben zo goddeloos van binnen. Vroeg of laat dan zal de Heere mij wegwerpen met een mannelijke wegwerping. En dan moet ik mijn ogen opslaan in de hel. Voor zo een is dat een bemoediging. Wat hier staat, geliefd. Echt waar. Want er is niets in de mens. En dat laat Paulus in deze twee voorbeelden zien. We gaan eerst kijken naar het eerste voorbeeld. En dat is Isaac. Dan gaat hij dus verder uitwerken. Paulus zegt: let nou op de belofte. De belofte van God. Vers 9. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Dan grijpt hier Paulus naar een moment in de geschiedenis. Dat Abraham al heel oud is. En Sara ook. Dat weten wij. 99 jaar oud. Is Abraham en Sara is ook oud. En het had haar opgehouden, staat er, naar de wijze der vrouwen, al heel lang. Ze was trouwens ook onvruchtbaar. En ja, Abraham was de drager van de belofte, zeker. En dan komt God op bezoek. Met z'n drieën komen ze. De middelste is God, jongens en meisjes. En dat heeft Abraham direct doorgehad, hoor. U leest de geschiedenis nog thuis maar eens op na in Genesis 18. En dan begint de Heere te spreken. Waar is Sara? Ja, zij is in de tent. Oh ja. Abraham, luister goed. Volgend jaar, omtrent deze tijd, dan zal Sara een zoon hebben. En Sara hoort het allemaal in haar tent. En zij begint te lachen. Ja, ze begint God uit te lachen. Vanuit het ongeloof. Haha, wat hoor ik nou toch? Wat is dat voor bespottelijk? Zo'n oude vrouw. Dat is wat, hè? Kijk, zegt Paulus. En dat is nou een kind van Gods keuze. Dat is nou een kind van Gods belofte. Wat is dat voor een kind? Wat is dat voor een arme verloren zondaar die door God uitgekozen is van eeuwigheid? Voor een man, een vrouw, een jonge meisje. Heel eenvoudig, dat is een kind van het wonder. Van dat ontzaglijke wonder. De Heere die wil als het ware zeggen: Abraham, dat kind dat Sara zal ontvangen, dat is niet jouw kind. Maar dat is mijn kind. En ik zal mijn kind op de aarde scheppen. Hij zal in de tijd geboren worden. Naar Gods eeuwig welbehagen. En dan zal in de tijd dat in zonde ontvangen en geboren kind, dat dood is in de zonde en in de misdaden, dat zichzelf niet kan bekeren, dat van zichzelf niet kan geloven, dat zal een kind van de belofte zijn. En dan zal ik mijn kracht tonen. Ik ben een sprekend God. En ik spreek en het is. En ik gebied en het staat er. Ik zal mijn welbehagen doen dwars door alle onmogelijkheden heen. En daarom gij onvruchtbare, gij die niet gebaard hebt, maakt uw tenten wijd uit, zegt Jesaja in 54. Een vrouw die een weduwe is, een kinderloze, een kerk, moet die uitbreiden, moet die de kerk groter maken, moet die tent groter maken, maak hem alvast maar groter, zegt de Heer in Jesaja 54. Want de kinderen der eenzamen zullen meer zijn dan de kinderen der getrouwden. Wat een wonder is dat. Dat doet de Heer nou. En daarom schept dan moed uit Gods verkiezend handelen. Wanneer hij komt met zijn belovend spreken. Want die kinderen der beloftenis, dat zijn de echte kinderen van Abraham. Dat zijn de ware gelovigen, geliefden. Dat zijn de uitverkorenen Gods. En dat heeft de Heer Jezus ook bedoeld te zeggen tegen de Farizeeërs. En die schijn die dwoot nou dwars door dat natuurlijke zaad van Abraham heen. Dwars door de gemeente heen. Tweede voorbeeld. Jacob. Want je zou kunnen tegenwerpen van, ja, Isaac, Ismaël niet. Maar ja goed, dat kunnen wij nog wel plaatsen, want Ismaël was natuurlijk ook per slotverrekening een zoon van Hagar, de dienstmaagd. En dat staat ook in Galaten, dat die zoon van de dienstmaagd, die zal niet erven. En misschien dat daarom Ismaël wel verworpen is. Omdat, ja, wel een zoon van Abraham, maar toch ook een zoon van Hagar is. Dat hij daarom verworpen is. En dat Isaac per slotverrekening de zoon van de vrije is. Van Sara. Nou zegt Paulus, dan zal ik je aantonen dat dat de grond niet is van de verkiezing. Omdat de een een zoon van de slavin is en de ander van een vrije. Want, en dan gaat hij komen met het voorbeeld van Jacob en Esau. Jacob en Esau waren per slotverrekening toch echt zonen van een vrije vrouw. Van Rebecca, de draagster van de belofte, zouden wij zeggen. Allebei uit dezelfde vader, allebei uit dezelfde moeder. Nou, dat moet dan toch met allebei wel goed komen. Maar toch, er wordt verschil uitgemaakt. Want er staat, de meerdere zal de mindere dienen. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Ja, zegt iemand, maar dat kwam natuurlijk omdat Jacob een zoekende ziel was. Die bleef in de tenten van Rebecca. Die had echt belangstelling voor de eerstgeboortezegen. Die had echt belangstelling voor het verbond der genade. En die, ja, die was misschien ook wel volgzaam. Esau, dat was echt zo'n broed, zo'n ruwe bolster die erop uittrok en eigenlijk onverschillig overkomt. Hij zegt het ook, wat kan mij die eerstgeboortezegen schelen? Maar nee, let erop hoe Paulus het zegt. Er staat immers, en niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als hij uit één bevrucht was, namelijk Isaac onze vader, want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds, nog iets kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat na de verkiezing is, vast bleven. Niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. begrijpt natuurlijk wel waar ik de nadruk even op leg. Namelijk op vers 11. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog voordat ze ter wereld kwamen, nog iets goeds, nog iets kwaads gedaan hadden. Dus dat doet de Heer niet op grond van iets in de mens. Maar dat is zijn voornemen al van eeuwigheid. Gemeente. En dan zal de meerdere de mindere dienen. En dat betekent hier niet maatschappelijk. Want het is absoluut niet zo dat Esau in zijn latere leven Jacob heeft gediend. Hij is weliswaar geen erfgenaam geweest van het land Kanaan. Maar we weten allemaal dat in maatschappelijk opzicht Esau het prima had. Prima. Hij zei het ook, ik heb veel, ik hoef je cadeautjes niet, zei hij tegen Jacob. Maar dat is vooral geestelijk bedoeld. Onze kanttekeningen die zeggen ook heel duidelijk, dat is vooral bedoeld in het hiernamaals. Want Gods volk is op deze aarde dikwijls de verdrukte minderheid. Maar toch zullen zij het aardrijk beërven. Dus in het hiernamaals zal dat echt volkomen waar zijn. Dat de meerdere de mindere zal moeten dienen. Ja gemeente, dan zien wij ook hoe God dus zijn belofte realiseert. Daar gaat het eigenlijk om in die twee voorbeelden. Vanuit zijn eenzijdig soeverein welbehagen. Eén bij Isaac. Namelijk op hoge ouderdom, wanneer het onmogelijk is. Dan gaat hij realiseren wat hij zegt. Zou bij de Heere één ding onmogelijk zijn? Hoor je dat? U die voortdurend geplaagd wordt met de gedachte, het is voor u te laat. Voor u kan het niet. En twee, dat de Heere dat niet doet. Door te kijken, heeft hij al iets goeds gedaan? Of heeft hij heel veel kwaad gedaan? Dat de duivel u inwerpt en zegt, oh, je hebt toch zo ontzaggelijk gezondigd. Het zou voor u wel niet meer kunnen. Maar zo realiseert de Heere zijn eeuwig welbehagen niet. Hij handelt vanuit zijn belofte. Vanuit zijn woord. Ja, zegt u, maar dominee, toch kan ik niet zo erg tegen vers 13. Ik vind dat zo'n moeilijke tekst, ik ook hoor. Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. Dat is ook moeilijk. We moeten dat ook maar niet proberen weg te verklaren. Want dat kan ik ook zomaar niet. Dat meen ik serieus. Maar we moeten dat maar laten staan. Maar hoe dan, dominee? Nou, dat u dat bevindelijk laat staan. Ik hoop dat de Heilige Geest je dat leert. Echt bevindelijk. Voor het aangezicht van God. En dan moet je je naam eens invullen. In vers 13. Waar zou je je naam dan neerzetten? Nou eerlijk. Ja, je wilt natuurlijk dat je naam staat in de plaats van Jacob. Dat wil je. En niet in de plaats van Esau. Tuurlijk, en dat begrijp ik best. Dat wil ik ook het liefst. Maar wat gaat de Heilige Geest doen in de weg der ontdekking? Die gaat het net andersom draaien. Die gaat je toch leren dat het echt naar recht is als mijn naam vervangen zal worden voor die van Esau. Dat zou staan. Gemeente, dat moet je niet zomaar napraten hoor. Echt niet. Want dat is een hele les. Dat je zegt, ja Heere. Dat zou naar recht zijn. In de weg van de ontdekking gaat de Heilige Geest je daar toch enigszins voor inwinnen. Hoe moeilijk het ook is. Om toch te vallen voor de vrijmacht Gods. Maar dan wil de Heere toch werken. Hoe werkt Hij dan? Dan wil de Heere dat toch ook door zijn genade anders maken in je leven.
Als hij je daaraan ontdekt. Nou, dat wil hij doen. En dat staat in onze tekst. Namelijk in vers 11. Het laatste stukje. Wat ik wil behandelen van de tekst. Niet uit de werken. Maar uit de roepende God. Dat is een kostelijk woord, gelieden. Dat je dat ook bevindelijk mag leren verstaan. Dat de Heere dat doet niet uit de werk. Niet omdat je nou zo goed je best gedaan hebt. Mensen die dat doen, die zijn net als de rijke jongeling. Die zeggen, ik kan niet begrijpen dat God mij niet lief heeft. Want ja, ik voel wel dat er wel iets aan ontbreekt. Dat zegt die rijke jongeling ook tegen de Heer Jezus. Maar als dat kleine beetje wat nog ontbreekt mij duidelijk gemaakt wordt, dan met één stap in de hemel. Wat zal God blij met me zijn? Nee, gemeente. Maar net als iemand die zegt, ik heb me van alle kanten onwaardig gemaakt voor Gods genade. Net als die verloren zoon. Maar dat hij toch met zijn onwaardigheid tot de Heer de toevlucht neemt, omdat hij de roepende is. Niet uit de werk. Vandaar ook, gemeente, dat wij Spreuken 1 gelezen hebben. Want tot wie komt die roeping? En ik wil dat gewoon nog eventjes met u lezen. Zoek het even op. Die roeping die komt tot allen. We moeten niet zeggen dat die roeping alleen tot de uitverkorenen komt. Dat zou in strijd zijn met het woord. Die komt tot allen. En dan geeft Spreuken 1 zo'n kostelijk getuigenis van. Van die roeping die tot allen komt. De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Dat is Christus, die opperste wijsheid. En zij verheft haar stem op de straten. De spreukendichter die laat hier duidelijk zien dat dat roepen overluid is. En dat hij zijn stem laat horen op de straten. Zodat iedereen het goed kan verstaan. En zij roept in de voorste der woningen. Dat betekent niet stiekem ergens in een hoekje, maar in het openbaar. Aan de deuren der poorten waar de meeste mensen in en uit gingen. Waar gehandeld werd, waar verkocht werd. Overal spreekt zij haar redenen in de stad. En tot wie dan? Vers 22. Tot slechten. Hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen en tot de spotters voor zich de spotterij begeren en de zotten wetenschap haten? Dat is het adres van de prediking, geliefde. Schaart u zich ook onder dat gezelschap? Slechtigheid kan in het Oude Testament ook betekenen eenvoudige mensen, maar dat betekent hier ook mensen die daadwerkelijk slecht zijn. Puur slecht. En spotten. Dat is wat. Ik denk niet dat iemand van u zich zo zou willen laten tekenen. Die spot met de opperste wijsheid. En een zot die altijd maar grapjes maakt. En niet zo graag serieuze gesprekken wil hebben. Die het ongezellig vindt op een verjaardag, wanneer het die avond over de preek ging. Dat zulke mensen. En wat zegt die opperste wijsheid dan? Keert u tot mijn bestraffing. Zie, ik zal mijn geest uw lieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Dat moeten we zo lezen, gemeente. Niet dat er daadwerkelijk bekering beloofd wordt hier. Maar hier gaat het vooral om de duidelijkheid. Keert u tot mijn bestraffing. Dat is mijn bestraffing, mijn manier waarop ik de mensen zal aanspreken. Op hun zonden. Dat zij bestraft worden. En wat doet hij daar dan bij? Mijn geest zal ik dan uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Dat betekent eigenlijk dit. Dat het glas helder zal zijn voor een zondaar waar het op aankomt. Zodat hij duidelijk ziet. Ik word hier geroepen door niemand minder dan God zelf. Dat hij duidelijk ziet waar het op aankomt in mijn leven. Als het gaat om de waarachtige bekering. Als die enge poort wordt aangewezen van de wedergeboorte. Van de noodzakelijkheid van Christus, die smalle weg die tot het eeuwige leven leidt en die brede weg. Dat het duidelijk is dat er een hemel en een hel is. Een eeuwig wee en een eeuwig wel. Dat het duidelijk is dat ik bekeerd kan worden. Dat het duidelijk is dat er een volkomen zaligmaker is. Dat betekent dat. En dat die geest in zijn algemene werkingen beslag legt in mijn geweten. Zodat ik er niet onderuit kan en dat ik voel, dit is de waarheid. Dat betekent dat. Terwijl ik geroepen heb en gij lieden geweigerd hebt. Hoor je het? Heb ik je niet geroepen? Ja, maar je hebt geweigerd. Mijn hand uitgestrekt. Dat kan ook betekenen dat hij tijdens het roepen allerlei gebaren deed. Maar ik kan me voorstellen dat hij een gebaar deed van: hier moet je zijn. Hier. Of een waarschuwende vinger. Uitgestrekt naar een arm en een verloren zondaar. En er niemand was die opmerkte. Is wat. Wat moet dat toch wat zijn, gemeente? Als je die plaats ziet van de brede en de smalle weg, dan zie je de grote meerderheid zigzaggend de brede weg opgaan. En een enkeling die bij die poort gaat zitten met het zware pak van zijn zonde. Een enkeling die luistert naar die dominee die daar als een klein mannetje bij die poort staat. Er was niemand die opmerkte. En heb al mijn raad verworpen. In welke weg je de Heer kunt vinden. Dat is een goede raad. Buig je knieën. En smeek tot de Heer. En zeg het maar, Heer, u hebt toch mij ook geroepen door middel van het uitwendige woord van God. Wilt u mij ook inwendig roepen in mijn hart? O Heer, wilt u krachtdadig gaan werken, zodat ik niet onder die ernstige roepstemmen voor eeuwig verloren zal gaan. Dat zal een dienstknecht je aanraden. Om je knieën te buigen en de genademiddelen te gebruiken. En mijn bestraffing hebt gij niet gewild. Ik heb toch tegen je gezegd dat je daarmee breken moet. Vanochtend nog. Met die zonde, weet je wel. Die de liefde van je hart heeft. Mijn bestraffing hebt gij niet gewild. Zo zal ik ook in uw lieder verderf lachen. En ik zal spotten wanneer uw vreze komt. Ja, gemeente, dat is de keerzijde. Niet uit de werken, maar uit de roepende. Hij roept. En hij gaat die roeping realiseren. In het leven van degene die van eeuwigheid zijn uitverkoren. En dat doet hij na zijn vrijmachtig welbehagen, gemeente. Dat doet hij heel persoonlijk. Je mag gerust zeggen, als ik onder het woord ben, dominee, dat is toch al een soort uitverkiezing. Dat is ook zo. Maar als het gaat om de realisering van de persoonlijke, particuliere verkiezing naar Gods eeuwig welbehagen, dan is dat ook zo'n persoonlijke weg. Naar Gods keuze. En wat bedoel ik daarmee? Nou, dat God ook de tijd kiest. En de omstandigheden kiest. Er zijn jongens en meisjes. Kijk eens even naar de dominee. Al vind je het misschien vanavond een wat moeilijke preek. Maar er zijn er die in hun kinderjaren geroepen worden. En dat mag je ook echt de Heere voorleggen. Dat is het mooiste wat er is, als je als kind al tot bekering mag komen. Er zijn er ook jongens en meisjes die in hun jeugd gegrepen worden. Er zijn er die op middelbare leeftijd krachtdadig gegrepen worden en zelfs in hoge ouderdom. Daarom wees niet mismoedig. Maar de Heere doet dat wel op zijn tijd. Daarin zijn wij volstrekt afhankelijk ook van zijn genade. Er zijn er die geroepen worden terwijl ze al jaren onder de bediening van het woord verkeren en erbij opgevoed zijn, maar waar het nooit echt beleving werd. Maar er zijn er ook die worden door Gods voorzienigheid, misschien wel door te trouwen met een kerkelijk meisje of een kerkelijke jongen, gebracht onder het woord. En dat ze op die manier inwendig geroepen worden. Terwijl ze er volstrekt onkundig van waren. Heel weinig bijbelkennis. En dat God hen toch roept in hun hart. Verlicht door zijn lieve geest. Laat zien dat God bestaat. Dat hij echt een levende God is. Dat ik met God te doen heb. En dat ik ook straks voor hem zal moeten verschijnen. Dat ik niet sterven kan zoals ik geboren ben. Dat ik wederom geboren moet worden. Dat ik Christus moet leren kennen in mijn leven. En dat gaat werkzaamheden geven aan de troon der genade. Met het weinige licht dat ik heb. Zoals Rahab de hoer werkzaam werd. Met het weinige licht dat zij door het gerucht had gekregen. Maar ook net als Nicodemus, die misschien wel veel uit zijn hoofd kende, maar toch de schrift niet verstond. Zoals de Heer Jezus dat ook tegen hem zegt, Nicodemus, je bent een schriftgeleerde. Versta je dat niet, dat een mens wederom geboren moet worden? Dan zie je ook hoe blind een mens is, al heeft hij theologie gestudeerd. Maar dan voert God zijn vrijmachtig heerlijk welbehagen uit, door te roepen wat er niet is. Dat is eigenlijk dat eerste voorbeeld. Door een Isaac van je te maken. Door je vast te laten lopen met je eigen onmogelijkheden. Dat je zegt, zo'n dode vrouw, zo'n dode man. En als het dan gepredikt wordt dat je heimelijk in je hart zegt, dat zal wel waar zijn, dat zal wel waar zijn. Ja, dat moet de dominee wel zeggen. Maar dat God nog niet eens tegenhoudt. Want God die zegt, waarom lacht Sarah? Dan gaat hij ontdekken aan dat ongeloof. Dat is de ontzaglijke zonde, waardoor alles tegen wordt gehouden. Maar waar God zich niet door tegen laat houden hoor. En dat zie je juist in die geschiedenis, ik laat me niet tegenhouden. Door dat ongelovig lachen van Sarah. Waarom lacht Sarah? Ik heb niet gelachen, zo loogs. O, een mens die laat zich zo gauw niet ontdekken aan dat goddeloze ongeloof hoor. Hij laat zich wel ontdekken aan zijn leugen. Of aan zijn geldliefde. Of aan zijn sportliefde. Of aan zijn drankzucht. Of aan zijn wereldliefde. Maar aan zijn ongeloof, daar laat hij zich zo gauw niet aan ontdekken, o gemeente. Dan blijft hij overeind staan. Maar als de Heilige Geest de wereld overtuigt, dan overtuigt hij je van ongeloof. Waarom heb je gelachen, Sarah? Waarom heb je God zo beledigd? Maar gelukkig zegt God niet, daar gaat het niet door, Abraham. Nee, hij handelt vanuit zijn belofte. En dan kom ik terug op vers 6, gemeente. Als er staat in vers 6 dat hij zegt, ik zeg dit niet alsof het woord van God ware uitgevallen. Voel je? En zolang het woord dan ook gepredikt wordt, dan zal God dat grote wonder van de levendmaking realiseren door middel van dat zaad der wedergeboorte. Door de dwaasheid der prediking. Ja, ook voor een Jacob. Wat heeft Jacob juist moeten leren, niet uit de werken, maar uit de roepende. Wat heeft Jacob toch, weliswaar vanuit de liefde, geprobeerd heel hard te werken om dat eerstgeboorterecht aan zijn kant te krijgen. Weten we allemaal hoe hij dat gedaan heeft door Esau om te kopen met een schotel linzenboes en later zijn oude vader te bedriegen. En dan gaat hij dan met een gestolen zegen uit het land der belofte. Oh, wat had hij graag willen blijven, want hij wist het krachtens opvoeding. Dit is het land der belofte. Daar zal God zijn belofte realiseren. Maar God die gaat zijn belofte realiseren aan iemand die reeds voor zijn geboorte van eeuwigheid al uitverkoren is. Die nog iets goeds, nog iets kwaads gedaan had. En dat zal hij leren in zijn leven. Dat hij, terwijl hij ligt te slapen onder een open hemel, bepaald wordt bij die belofte. Dat hij een kind der belofte is. En dat God die belofte zal realiseren in zijn leven. Dwars door zijn Jacobs natuur heen. En wat is dat toch een kostelijk wonder. Dat hij toen die ladder mocht zien. Van boven naar beneden. Dat hij mocht zien op dat grote kind der belofte, geliefde de Heer Jezus Christus. In wie de belofte Gods immers ja en amen zijn. En daarom niet uit de werken, maar uit de roepende God gemeente. Kijk, en daar gaat het om in ons aller leven. Dat je zegt, o Heer, zou u dat ook bij mij willen doen? Dat u bij mij ook krachtdadig wilt roepen in mijn hart. Opdat de vrucht van uw verkiezende genade openbaar mag komen. En dat op grond van de verdiensten van Christus. En als Gods kinderen terugblikken op hun leven, dan beamen ze het. Dat we samen gaan zingen. Dat het vrije gunst is die u alleen bewoog. En dat het door u alleen is om het eeuwig welbehagen. Amen. gebed. Heere, geef toch dat we met onze onmogelijkheden bij die almachtige God zullen schuilen. En we smeken u dan, toon ook uw almacht, uw heerlijkheid, uw genade, uw langmoedigheid, uw barmhartigheid in ons alle leven. En dat die roeping toch toegepast mag worden aan ons aller hart. Gedenk ons zoals we deze plaats verlaten. En bood moeder dank voor uw bijstand. En vergeeft u al onze ongerechtigheden door het bloed van Christus. Amen. Onze slotzang is het derde vers van 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de enige en eeuwige, troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Heb je hem leeg?